Inmiddels hebben wij uitgebreid gesproken over de diverse huishoudingen, bedelingen in de vertaling, huishoudingen die wij in de Bijbel tegenkomen, huishoudingen die van Gods wegen zijn of werden ingericht, bovendien huishoudingen waarvan enige inderdaad in onze dagen nog steeds op een of ander niveau actueel zijn. Wij hebben die dingen besproken en toch ga ik er nog even mee door. Omdat, omdat ik het een goede aanleiding vind om u een ander aspect van de Bijbel tegelijkertijd te laten zien. Maar niettemin een belangrijk aspect van de Bijbel. Dat is dat zoveel dingen in de schrift tot ons komen in de vorm van symboliek. Ik moet altijd denken, wat zal ik zeggen, symboliek, beeldspraak. Dit zijn begrippen die in sommige kringen inderdaad gedefinieerd worden. In de praktijk zijn het volstrekte synoniemen, dat wil zeggen het ligt over elkaar heen. Men zou er ook niet, zich niet al te veel van aantrekken. Maar ik bedoel gewoon dat er dingen in staan die inderdaad overdrachtelijke betekenis hebben. Begrijpt u me goed? Ik zeg het maar meteen. Het feit dat dingen in de Bijbel een geestelijke, een overdrachtelijke, een profetische, een typologische, dan wel symbolische betekenis hebben, wil nog niet zeggen dat ze dan dus geen letterlijke betekenis meer hebben. Dat is een van de meest gemaakte fouten in verband met wat wij gewoonlijk in verband met de Bijbel typologie noemen. Ik zeg altijd, de uitdrukking luidt, de appel valt niet ver van de boom, maar als iemand de uitdrukking gebruikt, heeft hij het niet over appelbomen en over appels. Hij bedoelt er iets anders mee. Niettemin, als er geen appelbomen zouden bestaan letterlijk, en dus ook geen appels, dan hadden we de uitdrukking ook niet, en had hij ook geen overdrachtelijke betekenis. Met andere woorden, overdrachtelijke betekenis kan er alleen zijn als er een letterlijke betekenis is, zo in het algemeen gesproken. En dikwijls komt voor dat inderdaad uitdrukkingen of woorden uitsluitend of bijna uitsluitend in een overdrachtelijke betekenis gebruikt worden. In het Nederlands zelfs heel, heel sterk. Onze taal zit er allerbarstens vol mee met allerlei uitdrukkingen die nooit letterlijk bedoeld zijn. Hè? Je kunt de spaak in het wiel steken, je kunt tegen de lamp lopen, je kunt door de mand vallen. Wat kon je nog meer allemaal? Het schiet me zo niet binnen, maar dit is wel genoeg, lijkt mij. Naar de pomp lopen, ja. Naar de pomp. Roept u maar. Het zit er werkelijk helemaal vol mee. Dat maakt ons Nederlandse taal aan de ene kant zo aardig, aan de andere kant ook zo verschrikkelijk moeilijk voor buitenlanders. En vaak als ik aan het praten ben, denk ik tegelijkertijd, hoe zou je dat nou naar het Engels moeten vertalen? Hè? Ja, ik kwam er laatst een tegen die zei, I always get my sin. Maar goed. Toen maar weer. Het blijft een moeilijk thema. En verder is het zo dat, ja, ik blijf dit een heel lastig onderwerp vinden. Dus ik behandel het maar een beetje zo uit de losse hand. Hè. Ik bedoel, wat wij weten, wat wij geleerd hebben uit de schrift, hebben wij geleerd gewoon door de letterlijke taal van de Bijbel. Klaar uit. Ik tenminste wel. Zie? Niettemin, er komt erg veel symboliek in voor, maar wij zitten met van die rare problemen, weet u. Ik zal u een voorbeeld geven. En ik bedoel het ook alleen maar als voorbeeld. Ik bedoel er verder niks leerstellers mee, dat doe ik een andere keer. Nu alleen als voorbeeld. Hè. Dat rare idee dat bijvoorbeeld de men van het brood van het avondmaal zegt dat het een beeld is van dood. Brood als beeld van dood. Men denkt kennelijk dat je met elkaar kunt afspreken waar iets de uitbeelding van is. Dat je dat gewoon zelf kunt regelen. Want brood is nergens ooit ever nog in de Bijbel, nog daarbuiten, en daarbuiten is erg veel, ooit een beeld van dood. En voor wijn geldt precies hetzelfde. Dat is niet dood, dat is leven. Dat weet ook iedereen. Op het leven, lachaim, zeggen de Joden. En die hebben groot gelijk. Maar niet alleen bij de Joden is dat zo. Dus de hele wereld over is wijn een uitdrukking van leven. Brood trouwens ook. Maaltijd in het algemeen. Vandaar de maaltijd bij de begrafenis. Ja, dat is maar niet omdat het zo hoort. Dat is symboliek. In ieder geval, daar vindt het zijn oorsprong in. Maar kennelijk kan men afspreken en zeggen, nou, dit is een uitbeelding van dat. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Als je zo redeneert, dan zul je nooit iets van symboliek begrijpen. Makkelijk zat. Symboliek is ook een levend ding. En het is en niet onbegrijpelijk. Alleen wij met onze oppervlakkige westerse cultuur, ik wil wel zeggen menselijke cultuur, zijn die dingen gewoon kwijtgeraakt. Wij leren ze ook niet meer, we hebben er geen oog meer voor. Wij zien de buitenkant der dingen, meten het op, beschrijven het, definiëren het, maken er een formule van. En dat is het dan, wat het voorstelt, hebben wij geen flauw idee meer van meestal. En ja, dat geeft de ruimte om dingen zinnenbeeldig te verstaan, maar op een wijze die men zelf bedacht heeft, zal ik maar zeggen. En dat is ook de reputatie die zogenaamde Bijbelse symboliek in de loop van de geschiedenis gekregen heeft. Kijk, zie je, christendom bestaat pak een beetje 2000 jaar, zo lang is de Bijbel ook al compleet. En er zijn er heus wel geweest in de loop van de geschiedenis die bedacht hebben dat bepaalde dingen zinnenbeeldig zijn in de Bijbel. En dat lijkt me duidelijk, hè? Daar kom je vanzelf wel een keer op. Het probleem is dat dit soort zaken in de loop der geschiedenis nogal eens een eigen leven zijn gaan leiden. Dat wil zeggen dat men voor de verklaring van de symboliek overgeleverd werd aan de fantasie van degene die er zich mee bezighield. Die bedacht het gewoon zelf. En dat gebeurt tot in onze dagen nog. Meer wel dan niet, zal ik maar zeggen. En dat komt omdat men geen oog heeft voor de, voor het wezen der dingen. Ik weet niet goed hoe ik dat beter moet vertellen. Makkelijker is het om gewoon dingen te laten zien uit de Bijbel. Dat is dan dat. Wij, westerlingen, hebben altijd het idee dat je dingen moet kunnen in het algemeen beschouwen en beschrijven. Ze vragen me 100 keer, kun je niet eens een reeks lezingen houden over de Bijbelse symboliek? En ik zeg altijd nee. Ja, misschien zou het kunnen, maar ik denk dat dat de verkeerde route is. Ik geef altijd terug als argument. Je kan toch moeilijk voor een stel bouwvakkers een stelletje lezingen gaan houden over een hamer en een nijptang en dat soort dingen weer. Je moet die dingen gewoon gebruiken. Dan leer je hoe het werkt. Zie? Het is een hulpmiddel, het is een manier van uitdrukken. Symboliek is in hoge mate een vorm van communicatie. Ook zelfs speciaal voor degenen die überhaupt niet lezen of schrijven kunnen. Is het tot in onze dagen zelfs. En zelfs ook in Nederland bedoel ik maar. Hè. We werken ook met tekens. En soms denk ik als ik langs de weg zit of in een winkel kom of bij een telefoon of weet je veel waar, dan denk ik, nou ja, ze gaan er kennelijk vanuit dat wij allemaal analfabeten zijn. Er staan geen woorden meer, maar er staan plaatjes. Hè? Er zijn plaatjes en pijltjes en man.
In Almere.
Ja, in Almere helemaal is dat zo. Verschrikkelijk. Maar goed, maar de Nederlandse taal, nou ja, toen maar weer. Laat staan taal in het algemeen. Dat blijven problematische dingen. Maar symboliek is natuurlijk een soort gereedschap, ook in onze taal. De uitdrukking appel valt niet ver van de boom, dat is ook een stuk gereedschap. Hè? U weet wel wat het betekent, hè? Het betekent dat het kind op zijn ouders lijkt. Er zit altijd direct verband, dus het ligt nooit zo ver uit elkaar, enzovoorts. En met het plaatje van die appelboom en die appel wordt het beeldend voorgesteld. Het is dus een manier van uitdrukken, het is een versterking van communicatie. Niet een verzwakking, een versterking. En in de Bijbel is dat ook zo. Al moet meteen ook gezegd worden dat dit soort taalgebruik en symboliek in de breedte ook de functie kan hebben, net als de taal zelf de functie kan hebben om juist iets niet te zeggen, maar het te verbergen. Ook algemeen bekend, hè? Waarom praten we met elkaar? Nee, ik weet, schiet me een betere te binnen. Wat is communicatie ook alweer? Hey. Zo dicht mogelijk langs elkaar heen. Dan ben ik even een woord kwijt, maar goed. Zo dicht mogelijk langs elkaar heen. De taal van de politicus is om dingen te verbergen. Van de predikant dikwijls ook trouwens. Dingen niet te zeggen. Maar dan op zo'n wijze niet te zeggen dat hij toch een excuus heeft. Het is niet echt gelogen wat hij zei, maar... enzovoorts. Het schampt er zo'n beetje langs. Met woorden worden dingen verborgen. Zie? En in de Bijbel gebeurt dat ook. Daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Sommige dingen staan wel in de Bijbel, maar ze zijn niet voor iedereen bestemd. En ze worden verborgen gehouden op bepaalde wijze. En een van die vormen is symboliek. Het is niet voor niks dat heel wat profetieën in de Bijbel tot ons komen in de vorm van visioenen. Beelden. Zodat als je het gewoon leest, dan begrijp je er niks van. Het heeft wat studie nodig. Maar dan kom je er wel achter. Want Bijbelse symboliek is Bijbelse symboliek. Niet Joodse symboliek. De Joden weten er ook niks van, hoor, in het algemeen. Net zo min als christenen in het algemeen. Het is Bijbelse symboliek. En in de Bijbel krijgen dingen hun betekenis. Het niet doorzien van die betekenissen. Het niet diep genoeg graven. Dat wil zeggen, het aan de oppervlakte ervan blijven. Ja, dat gaat dus niet werken. Daar krijg je ook de grote misverstanden van trouwens. Hè? Nou ja, goed, ik kan er lang en kort over praten. Ik kan beter zeggen wat ik ga doen. Wat ik ga proberen te doen de komende keren... is in de eerste plaats te laten zien dat wij niet alleen in de Bijbel een reeks hebben, want ik noem het nou een reeks, systematisch, hè? Een reeks van 7 bedelingen, genummerd. Ze zijn in de Bijbel niet genummerd, maar ik heb ze genummerd. Op grond van het aanbreken, het inrichten van die bedelingen, niet op grond van hoe ze aflopen, dat is verschillend. Maar zoals ze beginnen, ik weet wel, eerste, tweede, derde tot en met 7e bedeling. Hè? Maar u begrijpt ook dat die getallen, 1 tot en met 7, maar veel verder ook dan 7 natuurlijk, dat die getallen in zichzelf in de Bijbel ook een betekenis hebben. Een typologische betekenis. En ik moet altijd lachen, want er zegt altijd wel iemand, ja, het getal 7 bijvoorbeeld... Nou, waar is het getal 7 dan een beeld van? Uitbeeld, een beeld is een ander woord voor type, hè? Typos, beeld. Waar is het dan een beeld van? Ja, daar zit ik op. Dank u, broeder, dat u me even helpt. Ik heb even hulp nodig uit het publiek, heet dat maar goed. Van volheid, ja. Wat weet je dan nu? Wat leer je daar dan uit? Niks, heb je niks aan. Vergeet dat dus maar. Ik meen het serieus. Hoezo volheid? Hoe maakt dat uit? Het gaat om volheid van wat? Waarover gaat het? 5 is net zo goed een volheid. 4 ook, 3 ook, 2 ook. En wat er bewezen mag, het is allemaal volheid. De vraag is alleen van wat? Zie? En daar houdt het meestal al op. Nou ja, en van het getal 3, dan weten wij, want elke geloofsbelijdenis die zwart-wit staat, begint immers met ik geloof in een drie-enig God. Dus dan zijn we gauw mee klaar. 3 staat voor de Godheid, de drie-enige God. Dan ben je meteen heel de betekenis kwijt, overigens. Maar vooruit. Want wat heb je eraan? Niks. Het is de eerste plaats om bijbels, maar dan nog. Wat schiet je daarmee op? Men weet het niet. En hoe dat komt, dat gaat bij vlagen. Hè? In de geschiedenis kwam die symboliek op. Daarna heeft men het weer afgeschaft, omdat het tot te veel consternatie, verdeeldheid, leidt. En iedereen schijnt met symboliek van alles te kunnen bewijzen. Dat is ook in de praktijk zo, maar het heet geen symboliek, hè. Dat heet gewoon... Verzin ze maar, roepen wij dan, hè. Maar dit zijn dingen die zijn niet te verzinnen. En ik probeer u dat te laten zien, dat bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de betekenis van die getallen inderdaad overeenkomt met die zeven bedelingen, om maar eens wat te noemen. Let op wat ik niet zei, schrijf het ook niet verkeerd op. Ik zei niet, de vier is een beeld van de vierde bedeling, of de zes is een beeld van de zesde bedeling. Dat is niet zo, en dat brengt mij bij een ander misverstand. Dit soort dingen vertel ik maar één keer, alleen vanavond in een soort inleiding, hè. Brengt ons bij een ander misverstand, namelijk het idee van, hier heb je een type, en daar vind je de vervulling van het type. En dat is het dan. Meestal zegt men het dan ook nog verkeerd. Niet alleen is de gedachte fout, maar men zegt het ook nog fout. Men zegt, dit is het type en daar is het antitype. Wat helemaal niet klopt, want het woord antitype betekent precies hetzelfde als het woord type. Het is alleen een versterking van het woord. In de Bijbel kom je het maar één keer tegen, antitype, dan staat het over de doop. Een tegenbeeld. Tegenbeeld. Maar een beeld, een typos, is al een tegenbeeld. Alleen het woord wordt versterkt. Dat doen de Grieken door er een voorzetsel voor te zetten. Kan niet schelen welke, maakt weinig uit. En zo versterken ze die begrippen. Maar type en antitype is echt in de Bijbel precies hetzelfde. Maar het hele idee is dat we niet maar van doen hebben met dit is een type van dat. Want dan kom ik bij mijn bekende argumentatie. Waar is de slang in de Bijbel een beeld van?
Christus
en antichrist. Gaat-ie. De oppervlakkige redenering is de slang. Wij zijn bang voor slangen. Wij houden niet van slangen. We hebben er ook niet al te veel hopelijk in Nederland. Want ik hoor tot diezelfde categorie. Ik heb het ook niet op die beesten. Dus wij vinden het niks. Dus ons blijft in elk geval bij de slang uit de hof. Uit de tuin zal ik maar zeggen. De tuinslang weet u wel. De slang uit de hof. Dat is een beeld van de duivel. Dus de slang is een beeld van de duivel. Maar je komt er niet mee weg. Want wat is dan gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft? Dat is die slang waardoor degenen die naar hem opzagen genezen werden. Dan is de slang dus ineens een type van Christus. Welke is nou correct? En het antwoord is, ze zijn beide correct. En dan zegt hij, maar het is tegengesteld. Zeggen, ja, maar dit is de oppervlakkige toepassing van het type. Het is niet de betekenis van de slang. De slang is de betekenis van het symboliek ligt vaak veel en veel dieper. De slang is dat beest wat op de aarde kruipt in het stof. En de slang is daarmee de uitbeelding van de machthebber, zo je wil, de macht over de zienlijke, dat wil zeggen de stoffelijke wereld. Dat is tot vandaag officieel. Nou ja, tot vandaag weet ik niet zeker, maar het was in ieder geval officieel de duivel, maar hij is nog steeds toch al deze eeuw en hij wordt vervangen door Christus. En daarom worden ze allebei door een slang voorgesteld. Omdat het gaat niet om de persoon, het gaat om de functie. En daarnaast heb ik er altijd nog meteen een paar bij de hand, omdat het precies hetzelfde verhaal is. De leeuw is een type van Christus, dat weet iedereen. De leeuw uit de stam van Juda enzovoorts. Maar de leeuw in de leeuwenkuil, of de leeuw van verlost mij uit des leeuwen muil in Psalm 22, dat is heus een beeld van, de dood. Degene die de macht des doods heeft, het geweld des doods heeft, dat is de duivel. De leeuw is namelijk de uitbeelding van de macht over al wat leeft, zeg maar over het dierenrijk. Over al wat leeft. Daarom heet hij ook leeuw. Leeuw betekent koning, hè, dat weet je. Leo, de koning. Maar hij is een beeld ook van de vorst over al wat leeft. Hetzelfde verhaal, dat was de duivel, dat zal zijn Christus. En nog zo een is de arend. De arend immers als, nou ja, het hemelse wezen, als de macht over de vogels. De koning der vogels, om zo te zeggen. En u weet, een beetje koningshuis heeft of een leeuw of een arend in het wapen. Dat is symboliek. Wij noemen het heraldiek, maar het is een vorm van symboliek. Uiteraard, hè? Koningschap, maar de arend heeft van doen met koningschap over de hemelen. Zeg maar over de vogelen des hemels. En wie is dat? Hetzelfde verhaal. Eerst de duivel en daarna Christus. Allebei. Maar men begrijpt het niet goed. Men is te oppervlakkig met de symboliek. En daar ligt het probleem. Heel dikwijls. Men drinkt niet diep genoeg tot de dingen door. Nou goed. En dan nog wat anders. Want die draad wilde ik oppakken. In de praktijk is wat wij noemen symboliek en nog sterker typologie. Weet u wat voor verschil men maakt tussen symboliek en typologie? Ik maak het verschil nooit, maar anderen wel. Ik gebruik de woorden door elkaar. Onder typologie verstaat men dat typen specifiek voor dat doel gemaakt zijn. En symboliek, daar verstaat men onder, dat zijn ook typen, maar die zijn er nou eenmaal. Die zijn niet speciaal voor dat doel gemaakt. Dus onder typen, dat heeft men afgesproken. Typen in de Bijbel, dat zijn dus de voorwerpen van de tabernakel, zal ik maar zeggen, van de tempel, van die speciale voorwerpen die volgens voorschrift gemaakt werden en die geacht werden een overdrachtelijke betekenis te hebben. En dat hebben ze ook. En dat noemt men dan typen en symboliek, dat is in het algemeen. Zo dingen gewoon uit de natuur, waar een overdrachtelijke betekenis aangegeven wordt. Maar ik moet u zeggen dat dat allemaal nog de tamelijk oppervlakkige benadering is. In werkelijkheid hebben wij van doen, overal en ook in de Bijbel, dus de Bijbel is daar niet iets bijzonders in, hebben wij van doen met wat. Ik zoek naar andere woorden, maar ze zijn er nu, dus ik moet het maar gebruiken. We hebben van doen met analogieën, met parallellen, met overeenkomsten. Dat wil zeggen parallellen die zich herhalen. Meervoudig. Het is niet zo simpel dat je kunt zeggen, kijk, dit is een beeld van dat en dat is het dan. Het is een beeld van dat en dat en dat en dat. En die eerste kun je daarna weer weglaten, enzovoorts. Het zijn analogieën, het zijn overeenkomende dingen. Soms op verschillend niveau, maar het herhaalt zich. Noem eens wat. De tempel. De letterlijke tempel. In het Oude Testament, onder de wet. Waar is dat de uitbeelding van? Van de gemeente? Van heel Israël? Is profetisch over straks als de Heer te midden van zijn volk zal wonen. Maar uiteindelijk is de tempel de uitbeelding van heel de schepping. En ook van de geschiedenis van de wereld als zodanig. Namelijk de tempel, een tempel, kan niet schelen welke tempel, is een plaats waarin God woont. Waar zal God wonen? Alleen in de gemeente? Alleen in Israël? Nee, in heel de schepping. En dus herhaalt zich dat beeld op verschillende niveaus. Ja, misschien begrijpt u niet, maar dat geeft niet. Ik ga gewoon verder, ik heb er nog een paar. Zo voor de vuist weg dan maar. Hè. In Hebreeën 9 vinden wij een prachtige uiteenzetting over de betekenis van de tabernakel. Het is de enige die we in de Bijbel hebben. En hij is heel summier, maar wijst ons in ieder geval de goede kant op. Dus Hebreeën 9. Waar zojuist in hoofdstuk 8 gezegd wordt dat in het Oude Testament al het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, werd aangekondigd. Maar het Oude zou verdwijnen, en dat is in ieder geval zeker, sinds het Nieuwe werd aangekondigd. Dat staat in het laatste vers van hoofdstuk 8. Als hij zegt een nieuw verbond, Kortom, als over een nieuw verbond gesproken wordt in Jeremia 31, waaruit ze juist heel uitgebreid geciteerd is hier. Als hij spreekt over een nieuw verbond, dan heeft hij daarmee het eerste oud gemaakt. Sindsdien heet het Mosaïsch verbond oude verbond, want er komt een nieuw verbond immers. En dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning. Sinds de dagen van Jeremia was het oude verbond nabij de verdwijning. Toen moest notabene het judaïsme nog worden uitgevonden. In de dagen van Jeremia, van de Babylonische ballingschap. Maar Paulus zegt hier, ja, maar voordat zoveel was het oude Mosaïsche verbond al oud. Het zou verdwijnen. En toen hebben de Joden alsnog het judaïsme uitgevonden. Toen een beetje krom allemaal, hè. Maar goed, daar hebben we het allemaal wel eens over gehad. Dus laat me zitten. Maar wat de apostel hier nadoet, is laten zien dat de komst van een nieuw verbond ter vervanging van het oude al was vastgelegd in het oude. Niet expliciet, maar impliciet. Dat wil zeggen, niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Of nog anders, niet letterlijk, maar overdrachtelijk. En dat zegt hij, want dan zegt hij, zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van dienst, dat wil zeggen religieuze inzettingen, had ook een heiligdom, vers 2 en 3, want staat er, die tabernakel, die was toebereid, maar die bestond uit twee vertrekken. Met opzet lees ik hem niet, want anders moet ik dat hier en daar woord voor woord uitleggen wat er nou precies staat, omdat het de terminologie van de apostel hier niet dezelfde is als die wij hanteren in ons christelijke jargon. Hij heeft het over eerste en tweede tabernakel. Wij hebben het over één tabernakel en twee vertrekken, namelijk het heilige en het heilige der heiligen. Dat moet ik dan allemaal uitleggen, dus dat ga ik nog overheen, hè? Maar hij zegt, het was al een tempel, maar het waren twee vertrekken. Namelijk het heilige en het heilige der heiligen. En deze dingen zo toebereid, vers 6, nou ja, vers 5 zegt hij, de allerlei voorwerpen in de tabernakel, hij zegt, maar daarover zullen wij nu van stuk tot stuk niet zeggen, en meer wordt er in heel de Bijbel dus ook niet meer over gezegd, maar het betekent wel dat er wel wat over te zeggen valt. Hoewel het niet in de Bijbel staat. Want de betekenis van het brandofferaltaar, het koperen wasvat, de tafel der toonbroden, de gouden kandelaar, het reukofferaltaar, wordt in de Bijbel niet genoemd. De Ark des Verbonds wel, hier in deze Hebreeënbrief namelijk. Maar hij zegt, we zullen er nu van stuk tot stuk niet over spreken. Met andere woorden, alles wat wij over die voorwerpen ooit vertellen, aan geestelijke inhoud, staat niet in de Bijbel. Is het daarmee onbijbels? Nee. Maar je moet oppassen wat je erover vertelt. Je wordt alleen maar geleid door symboliek. Een brandofferaltaar van koper. Waarom van koper? En wat leert het ons? En een wasvat van koper. Maar aan de tafel der toonbroden van goud. Met twee lijsten eromheen. Een dubbele kroon. Wat leert het ons? En twee rijen van zes broden. Waarom twee rijen en waarom twee rijen van zes broden? En daartegenover een gouden kandelaar. Met hoeveel armen? Zes. Nou ja, het is het is één schacht, heet het in de Statenvertaling. En drie armen aan de ene kant en drie armen aan de andere kant. Dat zijn er bij elkaar zeven, ja. Maar goed, kortom, wat we ervan kunnen weten, kunnen wij weten uit de details die gegeven worden. Maar dan worden wij wel geacht te begrijpen wat die details zijn. En waarom zag die kandelaar eruit als een amandelboom? Met bovendien knoppen en bloemen en noten. Wat nooit voorkomt in de natuur bij een amandelboom. Tegelijkertijd bedoel ik. Wat leert het ons? Daar gaat het om. En dan ben je niet klaar met te zeggen, nou laten we afspreken dat, enzovoort. Er valt niet af te spreken. Dan moet je kunnen herleiden. Dus dan moet je in de Bijbel opzoeken wat een amandelboom voorstelt. Nou, is dat niet zo moeilijk. Je komt er nog wel eens tegen, hoor, in de Bijbel. Maar goed, daar ga ik het nou niet over hebben. Of wel? Het was Aaron, zijn staf, die bloeide ook als een amandelboom. En Aaron betekent de drager van het licht. En die menorah, die gouden kandelaar, dat was de drager van het licht. Ze ben je toch weer vrij snel bij elkaar, hè? En daarna, de amandelboom is de eerste boom in het Midden-Oosten die bloeit. In maart al. Dus het is het eerste licht wat komt. Het fundamentele licht. Het is een beeld van opstanding uit de dood. En je weet het meteen, want die staf van Aaron, die was dood, maar die kwam tot leven. Enzovoort. En zo kom je bij je betekenissen. De details bij elkaar optellend. Zie? Nou goed. Het is inderdaad niet zo geweldig simpel. Maar goed, ik ga nu terug naar dit schriftgedeelte, want we zouden er van stuk tot stuk niet over spreken. Deze dingen, vers 6, al zo toebereid zijnde, de tabernakel. Zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel. Wij noemen dat het heilige. Het eerste vertrek. Dat is waar je binnenkwam, hè. Als je vanuit de voorhof de tabernakel binnenkwam, dan kwam je in het heilige. En daar stond aan de ene kant de tafel der toonbroden, aan de andere kant de gouden kandelaar. Zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden, continu was het idee, want ze deden daar 24 uur per dag dienst. Om het zaakje te onderhouden en de lampen brandende te houden en het reukofferaltaar en dat soort dingen meer. De priesters gingen in de eerste tabernakel, te alle tijden, om de diensten, zeg maar de religie, te volbrengen. Maar daarachter was nog een vertrek, want dan kwam je bij wat wij het voorhangsel noemen en wat hier genoemd wordt het tweede voorhangsel. Dat is allemaal om het voor ons lastig te maken, denk ik wel eens. Maar het voorhangsel, het gordijn dat scheiding maakte tussen het heilige en het daarachter gelegen heilige der heiligen, waarin zich de ark des verbonds bevond. U weet wel, de kist met daarop het verzoendeksel en de cherubim en daarin de twee stenen tafelen. Goed. In die tweede tabernakel ging alleen, niet de priesters, maar alleen maar de hoge priester, en niet te allen tijden, vers 6, maar eenmaal per jaar. Dat is dus uitzonderlijk. Alleen de hoge priester, eenmaal, dus ja, later staat er alle jaren, jaar in, jaar uit, maar dat is een hoofdstuk verder. Maar eenmaal per jaar. En daar ging hij in, niet zonder, maar dus met bloed, dat heb je weer, hè. Men heeft afgesproken dat bloed een beeld is van de dood. Maar dat kun je wel afspreken, dat kun je met meerderheid van stemmen wel zo instellen. Maar je kan doen wat je wil, maar bloed is leven. Niet de dood. Als je bloed kwijtraakt, raak je je leven kwijt. Niet de dood. Toch? Dus zeker wel. En als je schuldig bent aan iemands bloed, ben je schuldig aan iemands leven. Dan heb je hem gedood, ja, dat is waar. Maar goed, als je het woord leven noemt, ligt het woord dood in de buurt. En dus als je bloed noemt, wat een uitbeelding is van leven, ligt het begrip dood ook in de buurt. Ik zeg altijd, als je niet van goede willen bent, dan kun je taal sowieso niet begrijpen. Hè? Maar bloed is leven. Goed. Eenmaal des jaars ging hij in, niet zonder bloed. Sterker nog, later staat er dat de hoge priester van het nieuwe verbond, Christus, ingaat in het ware heiligdom door zijn eigen bloed. En niet door zijn eigen dood, maar door zijn eigen leven, uiteraard. Hè? Na zijn dood namelijk, door zijn leven, zeker wel. Maar goed, het welk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. En nu komt er een verklaring, want daarheen was ik onderweg, vers 8. Waarmede, dat wil zeggen met deze instelling onder het oude verbond, daarmee beduidde de Heilige Geest dat de weg des heiligdoms, in dit geval niet de weg van het heiligdom, maar de weg in, of naartoe, maar minstens erin, dat de weg naar het heiligdom, dat wil zeggen naar het heilige der heiligen, naar die tweede tabernakel, dat die weg nog niet openbaar gemaakt was, dat wil zeggen, was niet toegankelijk, was niet voor iedereen bestemd, was verborgen, want het tegenovergestelde van openbaar is in de Statenvertaling altijd verborgen, hè? De Heilige Geest beduidde daarmee dat de weg des heiligdoms, de weg naar de Ark des Verbonds, de weg naar het Heilige der Heiligen, nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel, het Heilige, nog stand had. Hebben jullie dat? Er staat zelfs uitgebreid in Leviticus 16... dat bij die ene gelegenheid in het jaar, op Grote Verzondag, als de hoge priester inging in het heilige der heiligen, dat dan geen enkele priester meer aanwezig mocht zijn in het heilige. Ze deden daar continu dienst, 24 uur per dag, het hele jaar door, tot op Grote Verzondag, dan moest iedereen wegwezen. Want zolang er dienst gedaan werd in het heilige, kon er geen dienst gedaan worden in het heilige der heiligen. Lees het maar na, Leviticus 16, vers 17 meen ik. En nu staat er 8, dus er stond eerst wat dus de conclusie moet zijn, vers 8. Hiermee wordt geïllustreerd dat dus de dienst in het heilige der heiligen pas kan plaatsvinden als de dienst in het heilige gestopt is. En daarna staat er, vers 9, welke was, want hij is er niet meer, die tabernakel, welke was een afbeelding, dat is een synoniem voor type, typos, ik weet niet welk woord er precies staat hier in de grondtekst, maakt me ook verder niet uit, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, dat wil zeggen voor de toenmalige tijd onder de wet, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden die degenen die dienst pleegden niet konden heiligen naar het geweten. Kortom, de dienst in het heilige, dag in dag uit, was een uitbeelding van de dienst onder het oude verbond. Van het functioneren dus van de Mosaïsche wet, die de mens niet werkelijk kon heiligen, kon reinigen. Althans niet naar de inwendige mens. Betekent automatisch dat de dienst op Grote Verzondag in het Heilige der Heiligen dus de uitbeelding is van de dienst onder het Nieuwe Verbond. Een dienst die verricht wordt principieel door maar één man, de hoge priester, maar niet naar de ordening van Aaron, maar de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Christus dus. En dat doet hij niet als dood, maar dat doet hij naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat is Hebreeën 7 waar het al stond. En daarmee zie je meteen wat dat betekent dat hij door zijn eigen bloed is ingegaan. Naar de kracht des onvergankelijke levens. Want bloed is leven. Zal ik u nog meer vertellen zo, zo'n inleidende avond zo even. Als het bloed ingebracht werd op Grote Verzondag, het heiligdom binnen, werd het onderweg op de grond gesprengd. Zodat daarmee de weg het heiligdom in tot achter het voorhangsel gemarkeerd werd en het laatste bloed werd gesprengd op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds zelf. In Hebreeën 10 heet dat dus meteen, maar er staat niet bij dat het symboliek was, maar er staat in vers 19... Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Dat betekent dat wij vrijmoedigheid hebben om het nieuwe verbond binnen te gaan. Door het bloed, namelijk door het leven van Jezus. Op een verse en levende weg. Vers wil zeggen nieuw. En vul voor leven nou weer eens terug in bloed. Dan weet je precies waar het over ging. Want de weg tot in het heiligdom was gemarkeerd door bloed. Een leven dat de mens, de bezitter daarvan, brengt in het heiligdom, achter het voorhangsel en zelfs tot op of aan verzoendeksel van de Ark des Verbonds enzovoorts. En u weet de strekking daarna van de Hebreeënbrief die zegt, het is nu grote verzoendag, de hoge priester, onze hoge priester is ingegaan en dus is de dienst in de tabernakel, de eerste in het heilige, gestopt. De wet is rechtvaardig en heilig en goed, maar de dienst daaronder is gestopt. Er wordt dienst gedaan in het heilige der heiligen, onder het nieuwe verbond, en wordt geargumenteerd, als dan de hoge priester in die dienst het hele volk vertegenwoordigde, en dat was zo, dan betekende het dus dat het hele volk in het heilige der heiligen welkom was. En dus lazen wij net in Hebreeën 10, dat aangezien wij zo'n hoge priester hebben, een grote priester over het huis Gods, vers 21, zouden wij dus met vrijmoedigheid achter hem aanlopen op de verse en levende weg, zomaar het heilige der heiligen binnen. En in hoofdstuk 4 heette dat al, symboliek hè, hoofdstuk 4 heette dat al, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Als je dan afvraagt waar is het verzoendeksel van de Ark des Verbonds een uitbeelding van, dan roep je, omdat je verder niks weet, roep je gewoon van de troon der genade, want dat staat in de Bijbel. Want het is een uitbeelding van de positie van Christus als hoge priester van het nieuwe verbond, en waarbij genade heerst, en waarbij ieder lid van zijn volk met vrijmoedigheid achter hem aan gewoon tot die plek kan naderen. Waarmee dus gezegd is dat het heilige der heiligen een beeld is van het nieuwe verbond. Toch? En het heilige een beeld van het oude verbond. Toch is daarmee het verhaal niet af. Want nou lees ik verder, want daar ging me niet om de uitleg van dit hoofdstuk. Het is mooi meegenomen, maar daar ging het me even niet om. Hè? Waar het me om ging, is hoe het nou verder gaat. Vers 11. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, namelijk die van het nieuwe verband, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed ingegaan in het heiligdom. Dat heiligdom, de meerdere en volmaakte tabernakel die niet met handen gemaakt is, daarvan was gezegd dat het een beeld is van het nieuwe verband. Maar in de rest van dit hoofdstuk wordt gezegd dat het een beeld is van de hemel. Want dat staat er. De hemelse dingen. Is ingegaan in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. Vers 24. Nou ja, vers 23 en 24, maar specifiek vers 24. Christus is niet ingegaan in een heiligdom dat met handen gemaakt is, het welke is een tegenbeeld antitype. Een tegenbeeld, een beeld gewoon, van het ware heiligdom, maar hij is in de hemel zelf, dat is het ware heiligdom, ingegaan om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Is hij nou ingegaan in het nieuwe verbond of in de hemel? Is het heilige der heiligen nou een beeld van het nieuwe verbond of van de hemel? Het antwoord is van allebei, het valt samen. Want wij die leven wij die verlost zijn van het oude en leven onder het nieuwe verbond, hebben tegelijkertijd in Christus een hemelse positie ontvangen. En hebben een hemels burgerschap, hemelse roeping, hemelse erfenis en wat het maar wezen mag. Het is allebei waar. Zie? Dat betekent automatisch dat het heilige, het eerste vertrek van de tabernakel, weliswaar een beeld is van het oude verbond, maar tegelijkertijd ook van de aarde. Ga dus dubbel op. Het heeft een dubbele betekenis. Of moet je zeggen een dubbele toepassing. Dat is eigenlijk correcter. Het is maar één betekenis. De betekenis is, er zijn er twee en die ene is eerst en daarna komt het andere. En als het andere is, dan is het eerste voorbij. Dat staat ook in het volgende hoofdstuk. Hoef niet eens een bladzij om te slaan. Want er staat, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In 10 vers 9. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Dat is de Heer Jezus in zijn opstanding. Hij neemt het eerste, het oude verbond, weg om het tweede te stellen. En het eerste was het Mozaïsche oude verbond. Het tweede is het nieuwe verbond in Christus, verbond der genade. Om maar eens wat te roepen. En voor ons persoonlijk geldt, het eerste voor ons is, we zijn hier op aarde geboren. En het tweede is, we worden wedergeboren en ontvangen hemelsburgerschap. Toch? Ik heb er nog een. Het eerste is de tegenwoordige boze eeuw, maar wij worden getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw en gezet in de toekomende eeuw. Dat is het tweede. Nog een. 1 Korinthe 15. Het geestelijke is niet eerst, maar het zielijke is eerst en daarna het geestelijke. En hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Nog een, in hetzelfde schriftgedeelte in 1 Korinthe 15. De eerste mens, Adam, wel, die eerste mens wordt weggenomen om de tweede te stellen, namelijk de Heer uit de hemelstaten, Christus. En van de eerste staat, dat is Romeinen 5, ik hoop dat u dat zo snel kunt bijhouden of onthouden, daar staat die Adam toen, die was een voorbeeld van degene die komen zou. Maar die eerste verdwijnt en de tweede is definitief. Die heet dan ook de laatste Adam, namelijk Christus. Maar hetzelfde geldt voor Mozes en Christus en geldt voor Aaron en Christus. Dat zijn de twee thema's min of meer waar de hele Hebreeënbrief aan wordt opgehangen. Eerst Mozes, maar daarna Christus en dan eerst Aaron, maar daarna Christus. En die eersten zijn voorbeelden van degene die komen zal. Op bepaalde manier uiteraard. Hè? En op bepaalde niveaus enzovoorts. En vaak herhaalt zich, het zijn tamelijk lastige, zal ik het dus nog eens lastig maken om u, dat is tegelijkertijd om u te waarschuwen voor het thema, voor typologie namelijk. Hè? Adam is een voorbeeld van Christus. Staat er gewoon in. Dat is Romeinen 5. Staat gewoon zoals u het wil. Kan iedereen vinden. Staat gewoon. Hè. Was een voorbeeld van degene die komen zo. Niettemin, er wordt nogal eens de naam van Adam genoemd. Terwijl kennelijk hij niet letterlijk bedoeld wordt. Maar de naam wordt gebruikt overdrachtelijk. Geestelijk, zo je wilt. Maar de normale Nederlandse term is dan overdrachtelijk. Dat wil zeggen, de betekenis van de naam Adam wordt overgedragen, overdrachtelijk, wordt overgedragen aan iets of iemand anders. Maar er zijn heel wat schriftplaatsen waar de naam Adam gebruikt wordt, waar echt niet gedoeld wordt op Christus. Maar op andere waarvan hij wel degelijk een voorbeeld was. Want op een lager niveau is Adam gewoon een type van u en mij. Een voorbeeld. Wacht tot iemand roept, maar dat noem je toch niet een type? Dan zeg ik, nee, dat noemen wij niet een type, maar het is wel de betekenis van de term, hoor. Al gebruiken we de term dan niet. Toch, Adam kreeg een zoon naar zijn beeld en gelijkenis. En gelijk wij, dat is Genesis 5 vers 1. En gelijk wij, 1 Korinthe 15 weer, het beeld van de aardse, beeld, let op beeld. Het beeld van de aardse mens gedragen hebben. Zo zullen we het beeld van de hemelse mens dragen. Ook lichamelijk was de bedoeling en daarom toekomende tijd. Kortom, Adam staat eerst model voor heel de mensheid. Maar op hoger niveau staat hij model voor Christus. In een bepaalde omkering staat er zelfs bij in Romeinen. Maar dat ga ik allemaal niet uitleggen. Dat gaat dubbel op. Precies hetzelfde geldt voor Aaron. Aaron staat model voor het Oud-Testamentische priesterschap. Hij is het voorbeeld. De eerste. En daarna volgen zijn zonen hem op. En zonen zijn zonen omdat ze navolgers zijn van de vader. Dat zouden ze doen. Zal ik je nog een mooie geven in dit verband. Schiet me zomaar te binnen. De geschiedenis van het gouden kalf. Mozes was er even niet meer. Die was even op de berg of zo. Nee, daar was hij, zo heette hij niet. Maar hij was op de berg. En En toen zei het volk tegen Aaron, ja, die Mozes, we weten niet van hem, wat van hem geworden is. Maak ons, komt erop neer, maak ons een gouden kalf. In ieder geval, dat deed Aaron min of meer in opdracht van het volk. Heeft dat een typologische betekenis? Ja, nou kun je zeggen, nee, dat is gewoon geschiedenis, die lui deugden niet. Er staat ook in de Bijbel dat ze niet deugden. Maar goed, dan ben je eraf. En als je zegt, ja, het heeft een symbolische, een profetische, een overdrachtelijke, een typologische betekenis, dan is de vraag van wie is Aaron dan een type? En dan heb ik de Hebreeënbrief notabene voor me liggen. Dus dan vraag ik van wie is Aaron een type? Als hij eenmaal per jaar ingaat in het heiligdom als hoge priester op grote verzondag, niet zonder bloed, van wie is hij dan een type? Dan is hij een type van Christus. En als Aaron een gouden kalf maakt, wagen niet te zeggen dat hij een type is van Christus, want dat is niet zo. Gewoon van alle Aaronitische priesters. Oké, waar is het gouden kalf een beeld van? Dat is makkelijk zat hoor. Dat was hun eigen gemaakte God, aan wie men niettemin Bijbelse waarheid toeschreef. En zei, dat kalf, dat is uw God. Dat zei de priester zelf, zei Aaron. Zie uw God die u uit Egypteland heeft uitgeleid. En hij noemde hem nog Jehovah ook, staat erbij. Morgen zullen we Jehovah een feest vieren. Voor de gouden kalf namelijk. En Jehovah had hen uitgeleid uit Egypte, maar het was niet dat gouden kalf. Die hadden ze zelf gemaakt en ze hebben de naam des Heeren het Gods ijdelijk gebruikt ter aanduiding van hun eigen zelfgemaakte godsdienst. Welke godsdienst? Hoe heet die godsdienst? Het Judaïsme, precies. Wie hebben dat gemaakt? De Aaronitische priesters. Op verzoek van het volk. In de tijden dat ze niet in Canaan woonden, dat wil zeggen in Babel was het. Dat is de geschiedenis. Dus je moet oppassen. Met alle taal is het zo, ook gewoon klare taal. Je moet willen begrijpen. Als je het niet wil, dan krijg je de conferences. Hè. Een beetje komiek gebruikt de Nederlandse taal zo. Hè. Legt het verkeerd uit. Hè. Grappig is dat dan. Weet je? Je wordt op een verkeerde been gezet enzovoorts. Nou ja, dat mag wel leuk zijn, maar het illustreert dat als je het niet wil begrijpen, hoeft het ook inderdaad niet. Maar met symboliek is dat nog sterker het geval. Aaron is eerst op laag niveau model voor al zijn opvolgers. Daar is hij dus voorbeeld, type, rolmodel van. Maar op hoger niveau staat heel het Aaronitische priesterschap model voor het Nieuwtestamentische priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Je moet het uit elkaar houden. Zo is Adam de norm voor de natuurlijke mens. De zondaar, waarin dus niet alleen de zonde, maar ook de dood werkt, zal ik maar zeggen. Maar op hoger niveau is hij een beeld van Christus, de eerste mens, eersteling van een nieuwe schepping, die niet beheerst wordt door zonde en dood, maar door rechtvaardigheid en leven. Een nieuwe schepping waarin de gerechtigheid blijft, hè? Enzovoorts. Je moet dat willen begrijpen. En als iemand nu zegt, ja, maar dan is Christus toch tegengesteld aan Adam, want dood en leven zijn tegengestelde begrippen, zonde en gerechtigheid. Zeg ik, ja, dat is ook zo, maar typen worden nou eenmaal omgekeerd, soms. En dat is waar het in wezen om gaat. Hè. Symboliek, typologie wil zeggen dat bepaalde figuren, en ik bedoel tamelijk letterlijk, als ik een bord had zou betekenen, dat bepaalde figuren herhaald worden. Horizontaal, dat wil zeggen naar verleden, naar toekomst. Maar ook verticaal, op lager niveau en op hoger niveau. En nog verder, diezelfde figuren worden ook gespiegeld, omgedraaid. Horizontaal gespiegeld. Verticaal gespiegeld, maar blijft hetzelfde tekeningetje. Maak maar een krabbel. En keer hem maar eens een paar keer om naar alle kanten. En dan vergroten en verkleinen, maar blijft hetzelfde figuurtje. Het herhaalt zich. Hebben jullie dat? Noem een voorbeeld. Het zal je gedacht zijn hoe vaak in... Moeten we al pauzeren? Ja. Dat kan nog net. Kan nog net even. Het zal je gedacht zijn hoe vaak in de Bijbel sprake is van na twee dagen op de derde dag of ten derde dagen enzovoorts. Het gaat echt altijd over hetzelfde. Nee, wij denken hopelijk meteen aan opstanding van Christus ten derde dagen. Maar ook op de derde dag komen de verspieders tevoorschijn weer uit de hooizolder bij... Nee, laat ik het beter niet verder vertellen. Maar goed, hè, in Jericho was dat. Maar ook op de derde dag zijn de ezels ineens weer gevonden. Om maar eens wat geks te noemen. Hè. Noem maar op, het komt zo vaak voor in de Bijbel. Maar goed, wij kennen de uiteindelijke vervulling daarvan in de opstanding van Christus. Dan komen de ezels weer terecht, hoor. Dat is... Maar die leg ik nou maar even niet uit, hè. En dan komen die twee verspieders inderdaad tevoorschijn, want ze zijn een beeld van de gemeente. Uit Jericho, laat me zitten. Ten derde dagen. Op de derde dag. Dat is zo, dan ga ik even heel snel, want we moeten pauzeren, daar heb ik goed, excuus, hè. Dat is zo omdat drie niet staat voor de drie enige God, maar drie staat voor de belofte Gods. Alles wat drie is, belooft iets te zijn. Alles wat drie is, is een plan. Is een belofte, is een tekening, zijn woorden. Ze moeten nog gestalte krijgen, dat gebeurt daarna. Maar drie is dat wat beloofd is. En als op de derde dag dus wat gebeurt, impliceert dat de vervulling van de belofte. Wat het maar was. En welke die belofte maar was. En de grootste belofte is de komst van de Messias, dat is op de derde dag. Maar noem er nog eens een uit Hosea, wat was het, 6 geloof ik. Goed herinneren. Waar in de mond van, uit de mond van Israël komt. Hij zal ons na twee dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. De wedergeboorte van Israël op de derde dag. Dat is net zo goed hetzelfde. Het is hetzelfde plaatje, maar op een of andere manier veel groter. Dat wil zeggen, want dan is ineens een dag 1000 jaar, hè? Maar het beginsel is hetzelfde. Vervulling van de belofte van nieuw leven op de derde dag. En uiteindelijk, de grootste, de breedste vervulling van het idee is de jongste dag. Wat wij de jongste dag noemen. De dag dat hemel en aarde niet meer gevonden worden. Een nieuwe schepping verschijnt. Dat is de derde dag. Hè. Die eerste was die oude wereld. Wij leven in de tweede dag. De derde dag, als die aanbreekt. Want het is altijd 's morgens vroeg op de derde dag. Net als Joshua. Hij maakte zich 's morgens vroeg op. Na drie dagen. En toen trokken ze door de Jordaan. Weet je nog? Ik zie me er zo weer in te binnen. Er zijn er zoveel in de Bijbel. Maar drie dagen. Oude schepping, tegenwoordige wereld, nieuwe schepping. Precies hetzelfde verhaal. Derde dag. Vervulling van Gods belofte, want wij verwachten na zijn belofte nieuwe hemel en nieuwe aarde. Het zijn begrippen die zich herhalen. Je bent er niet mee met te zeggen, dit is een beeld van dat. Dat is alleen zo als het zo gepland, zo in elkaar gestoken is, maar zo werkt symboliek niet. Het is de herhaling van dezelfde beginselen. Vanuit een ander standpunt, dikwijls. Waar we mee van doen hebben is met analogieën. En analogieën zijn het beste voor te stellen als meerdere lijnen naast elkaar. Die parallel lopen. Zoals de rails van een spoorweg, bijvoorbeeld. Het probleem is dat wij hebben leren denken... Kausaal. En kausaal wil zeggen, dus causa betekent oorzaak. Hè? We hebben oorzakelijk leren denken, kausaal. Oorzaak en gevolg. Maar dat is een smalle lijn. Eigenlijk, het is een ketting. Schakeltje voor schakeltje. Als dit zo is, dan moet dat ook zo zijn. Als dat zo is, moet dat zo zijn. Enzovoort. Maar u weet hoe het is met een ketting. Die is zo sterk als de zwakste schakel van het geheel. Je komt er niet zo ver mee. Je kunt wel een lange ketting maken op die manier. Maar of die betrouwbaar is, of die klopt, is maar zeer de vraag. Eén foutje onderweg. Eén keer lag de wissel verkeerd en je ging verkeerd. Het is niet de enige manier. De andere manier van denken, dat heet analoog. Analoog denken. Wij denken dan meteen weer aan digitaal tegenover analoog enzovoort. Maar vooruit. Maar analoog wil zeggen naar voorbeeld van. Wat erin gaat, komt er ook weer uit in dezelfde vorm. Wellicht wat groter, wellicht wat kleiner. Als je de versterker tussen zet, zal ik maar zeggen. Of een verzwakker, net wat je wil. Maar het komt met elkaar overeen. Er verandert onderweg niks fundamenteels. Maar analogieën wil zeggen verschillende gedachtegangen naast elkaar gelijktijdig ontwikkelen. Dat schijnt voor ons westerlingen zeker erg moeilijk te zijn. Maar niettemin, zo steekt het wel in de Bijbel in elkaar. Je krijgt steeds hetzelfde verhaal te horen. Met andere namen, andere plaatjes, wat andere omstandigheden, maar fundamenteel blijft het gewoon steeds hetzelfde verhaal. En dat zijn analogieën. En symboliek werkt ook zo. Overeenkomsten. Hier een verhaal, daar een verhaal, daar een verhaal. En ik vind het altijd leuk om uit de ene Bijbeltekst naar de andere over te springen. Omdat ze ongeveer gelijk zijn, spring je gewoon over, lees je de andere verder. En ook in geschiedenissen vind je dat heel dikwijls. Hè? Iedereen die de geschiedenis van Jozef leest, moet toch bij gelegenheid eens denken, hé, waar heb ik dat verhaal toch eerder gehoord? Hè? Ik bedoel dat de broers Jozef in een put gooien of verkopen, althans zich van hem ontdoen. Dan moet je toch weten waar het over gaat, hè? Dan is Jozef toch een type van Christus. Het is lang niet alles mee gezegd, maar dat is dan toch zo. Dat hij in een kuil geworpen wordt, is toch een beeld van de dood. Kuil is een beeld van de dood. Heel de Bijbel door. En met name in de psalmen. En als hij dan uitkomt, dan komt hij niet bij zijn broeders terug, maar komt hij in een ander land terecht en zijn broers weten dat niet eens. En komt daar tot koningschap, tot heerlijkheid. Is toch een beeld van Christus in onze dagen? Een volstrekte analogie. Zie? Maar dat komt natuurlijk veel vaker voor, dit soort zaken in de Bijbel. Maar ik zal u wat concreter voorbeeld geven. Onder de wet en in het Jodendom heb je de inzetting van Pascha, het paaslam. Men moest elk jaar opnieuw, moest men op de 14e van de eerste maand, waarom op die datum, daar ga ik het niet over hebben, maar er zit ook een verhaal achter. Hè? Op de 14e van de eerste maand moest men, op de 10e van de eerste maand moest men het paaslam in huis nemen, op de 14e, de avond van de 14e moest men het dier slachten en moest paaslam gegeten worden. Waarom moest dat? Ik bedoel, waar is het een beeld van? Ja, dat staat in 1 Korinthe 5 staat dat. Hè? Er staat ook ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest vieren. Maar als je het in het Oude Testament leest, dan staat er dat paaslam elk jaar de herinnering was aan de uittocht uit Egypte. Dat was de eerste keer dat men dit moest doen, toch? En als de kinderen zouden vragen, wat is dit allemaal, waarom moet dat? Dan zouden we moeten vertellen hoe dat was in het verleden, hoe de Heer hen uit Egypte land had uitgeleid en alles wat daarmee samenhing. Dat wil zeggen, dat paaslam wees terug naar het verleden, maar wees net zo goed naar de toekomst. En je bent niet klaar als je zegt, de paaslam is een beeld van Christus. Er zit meer aan vast dan dat. Omdat het zich herhaalt. Ander voorbeeld, want ik noem het alleen maar als voorbeeld allemaal, hè, vanavond. Hè. Onder dezelfde Mosaïsche wet moest Israël het feest van loofhutten vieren. In de 7e maand, vanaf de 15e tot en met de 21e van de maand. Dan moesten ze wonen in tenten eigenlijk. Sukkot, tenten, hutten, loofhutten. Dat wil zeggen niet echt een goed dak boven hun hoofd, maar het waren bladeren, weet u wel. Waar is dat de uitbeelding van? Dat staat er ook bij. Dat is omdat de kinderen Israëls 40 jaar lang in tenten gewoond hebben in de woestijn, onderweg van Egypte naar Canaan. Maar neem niet weg dat hetzelfde Loofhuttenfeest een beeld is van de... Taal is lastig, dat heb ik u gezegd. Hè. Maar dat het een beeld is van het koninkrijk van Christus straks hier op aarde. Want dat verzamelde Israël onder leiding van Mozes is een beeld van een verzameld Israël in de toekomst onder leiding van... Waar Mozes een beeld van was, van Christus. En ik wijs er maar op dat zo goed als de situatie in de woestijn van tijdelijke aard was, zijn ook de 1000 jaren van tijdelijke aard. Anders waren het niet 1000 jaren trouwens. Is van tijdelijke aard. Is het koninkrijk, maar nog in deze oude schepping. Het is van tijdelijke aard, het gaat voorbij. Het zal veranderd worden door, vervangen worden door een nieuwe schepping. Maar datzelfde Loofhuttenfeest wordt net zo goed beschouwd als een beeld van onze tegenwoordige bedeling, waarin wij uitgeleid zijn uit Egypte, ik praat al in typologie natuurlijk nu, hè, waarin wij uit het diensthuis zijn uitgeleid, verlost zijn uit de tegenwoordige boze eeuw, verlost uit de slavernij van zonde, dood en niet in de laatste plaats wet, van het tichelenbakken, wat zou dat toch wezen? Ja, maar goed, we zijn uitgeleid, we zijn onderweg naar het beloofde land, lichamelijk althans, zijn we onderweg naar het beloofde land. Dat is niet het land Canaan, maar een beter vaderland, namelijk het hemelse. Let op hoeveel typologie nu voorbij komt, onderweg, hè. Hebreeën 12, hè. Hebreeën 11. Een beter vaderland, namelijk het hemelse, zijn we onderweg. Dus het is een volstrekte parallel. En zoals Israël in de woestijn in die 40 jaar tussen Egypte en Canaan in hutten tenten woonde, zijn wij dat nu. Hè? Wij zijn zwervers op reis naar de feestzaal, heb ik door een dichter laten vertellen. Meer algemeen jargon is, wij zijn pelgrims. De vraag is, waarheen gaat gij? En dat soort dingen meer, toch? Nou ja, goed. Kortom, dat Loofhuttenfeest herinnert aan de situatie in de woestijn, maar het is net zo goed een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. In afwachting van, hè, en onderweg naar, enzovoorts. Kortom, die dingen herhalen zich. En in het voorbijgaan, ook ons paaslam is voor ons geslacht, 1 Korinthe 5, zo laat ons dan feest vieren, niet in de oude zuurdesem, want die is weggedaan, maar in... Wij zijn een nieuw deeg, staat er. Waar is zuurdesem dan dus een beeld van? Ja, niet van het evangelie dus. Maar het probleem is, dat heeft men afgesproken. Dat zuurdesem een beeld is van het evangelie. Dat heeft men afgesproken naar aanleiding van de gelijkenis van de... Hoe heet het? Van het zuurdesem, zo heet het natuurlijk, hè. Want het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdesem met welk een vrouw nam en verborgen 3 maten fijn meel in Matthäus 13. En dat zuurdesem doorzuurde het hele deeg. Dan heeft men afgesproken dat dat een beeld is van het evangelie en het deeg is de wereld. Waaraan niks mankeerde, het waren 3 maten fijn meel. En dan stoppen de zuurdesem in, dat toch in ieder geval zuur geworden is. En dan stop je dan in en dan wordt het hele deeg zuur. En dan zegt men, dat is het evangelie dat de wereld verovert. Heeft men afgesproken. Ja. En dat moet zo zijn, want... hoe heet die predikant in Londen ook alweer? Ik ben zijn naam kwijt, doet er ook niet. Hè? Nee, joh, die van de psalmen en zo. Die beroemde redenaar.
Ja,
Spurgeon. Want Spurgeon zegt het. Ja. Ja, dan zegt Spurgeon dat maar. Met excuses aan Spurgeon. Maar daar zit hij dan wel naast. Want dat is niet de betekenis. Sterker nog, de conclusie waarmee je dan komt, was niet de conclusie. Het was het vooropgestelde eigen ideaal. En men legt het in de symboliek van de Bijbel. Maar als je alle teksten opzoekt waar zuurdesem besproken wordt, weet je dat het een beeld is van zonde in het algemeen. En dus van de zonde specifiek, namelijk valse leer. Ontrouw aan het woord van God. Met een kern van waarheid, maar als een hele leugen. Wacht u voor het zuurdesem der Fariseeën, wacht u voor het zuurdesem der Sadduceeën, wacht u voor het zuurdesem der Herodianen, enzovoort. En dan heb je nog het zuurdesem van de wet, want dat wordt ook nog genoemd, enzovoorts. Zie? Ik bedoel, Ja, als je niks weet, dan spreek je het gewoon aan. Zeg, het is een beeld van zo en zo. Dat vinden wij, bepalen wij. Maar dat is niet zo. De Bijbel bepaalt het zelf. En bovendien, wij, als wij ons verstand zouden gebruiken, zouden begrijpen dat zuurdeesem echt niks anders is dan bedorven deeg. Dat wil je niet meer eten. Het is bedorven. Want zuur is bederf. Men heeft zelfs uitgevonden dat wij weliswaar zuurstof nodig hebben om in leven te kunnen blijven, maar het is het ergste vergif wat we binnenkrijgen. Daar gaan we aan dood. Eigenaardig genoeg, maar als ik lieg, lieg ik in commissie. Ik heb het niet uitgevonden, maar dat hebben ze mij verteld. Men heeft uitgevonden het verouderingsproces in het menselijk lichaam in stand gehouden wordt door zuurstof. Maar als je het niet krijgt, dan val je vanzelf om. Dat schiet niet echt om. Maar zuur, wat zuur is, is bederf. Zuur is ook roest. Metalen roesten door de inwerking van het zuur. Hè? Oxideren heet dat. Hè? De werking van zuur. Het is niks positiefs. Het is niet leven, het is niet de prediking van het evangelie. Het is de prediking van het tegenovergestelde. En het is oud, zuurdeesem bovendien. Komt namelijk uit die oude wereld van voor Adam. Waar komt het vandaan? Maar het is nog in deze wereld ingevoerd en het doorzuurt alles. Dat is wat er gebeurt in werkelijkheid. Symboliek is niet moeilijk, maar je moet tot de essentie ervan weten door te dringen. En je moet die manier van denken leren. In de uitspraken van de Heer Jezus vind je soms dat ze hem wat vragen en dan zegt hij iets heel anders als antwoord. En dan denk je, waar heeft hij het in hemelsnaam over? En er staat er soms bij, wie oren heeft om te horen, die horen. Met andere woorden, hij heeft het over hetzelfde, maar veel diepzinniger en op een andere manier. Zie je? Ik bedoel, ze vragen hem naar het huwelijk, want het schijnt voor iedereen een probleem te zijn. Ik heb laatst begrepen dat het een juk is. Ja, dat wist ik niet. Nee, zuster, dat wist ik echt niet. Maar u weet, er staat in de Bijbel dat de gelovige geen ongelijk juk zou aangaan met een ongelovige. En dan zeggen ze, dat slaat op het huwelijk. Dat wist ik niet, want ik wist niet dat het huwelijk een juk was, maar...
Twee geloven op één kussen.
Ja, maar dat staat er niet, broer. Nee, dat staat er niet. Maar je moet tot het wezen der dingen weten door te dringen. Daar gaat het om. Begrijpen de essentie van de symboliek. En die zit vaak heel wat verder weg dan wij denken. Wij lezen ook veel te oppervlakkig. Er worden soms hele verhalen verteld die helemaal... als het ware een bepaalde waarheid bedekken. De gelijkenissen zijn daar het tamelijk extreme voorbeeld van natuurlijk. Hè. Die hebben ook het doel niet om iets te zeggen, maar om iets te verbergen. Dat staat er dus ook bij dat dat zo is. Dus het hele verhaal, dan moet je in één klap doorheen lezen. Maar de Heer had het over het huwelijk. Of ze vroegen aan de Heer over het huwelijk. Want dat is natuurlijk, ja, ga ik niet uitleggen, dat komt u vanzelf wel achter misschien, en hopelijk niet. Maar dat schijnt problematisch te zijn. Maar als de Heer erop antwoordt, heeft hij het niet meer over het huwelijk. Hij praat op een heel ander niveau. Dan heeft hij het ineens over de relatie tussen de Heer en Israël. Over dat huwelijk. Of nog hoger gegrepen, de relatie tussen schepper en schepping. En daarom begrijpen ze niet wat hij zegt. En daarom zegt hij ook erbij, wie oren heeft om te horen, die horen. Begrijp je wel? Hij zet het op een hoger niveau. Maar het is een parallel, het is een analogie. Want de verhouding tussen God en de schepping wordt geacht een huwelijk te zijn. Het is een slecht huwelijk, moet ik u zeggen, vooralsnog. En hetzelfde geldt voor de verhouding tussen Jehovah, de geopenbaarde Godheid in het Oude Testament, en het volk Israël. Wordt als huwelijk beschreven. De gemeente is een vrouwelijk woord, maar de gemeente is een man. En toch wordt de gemeente als vrouw beschreven. Dat kan niemand je uitleggen meer. Want men kent die onderscheidingen, men kent die verhoudingen niet meer. Hoe dat zit. En dat is een vorm van analogieën uiteraard. Hè. De relatie man-vrouw, het mannelijke en het vrouwelijke, die bij elkaar horen, maar het herhaalt zich de hele wereld, de hele schepping door. Men spreekt daarom over een zogenaamd dualistische wereld, waarbij het ene hol is en het andere bol, en het holle moet gevuld worden door het bolle, of het ene moet aangevuld worden, want vullen mag je niet meer zeggen, het aanvullen door het andere, enzovoort. Ja, dat heet gewoon mannelijk en vrouwelijk. En gek genoeg, als ik een stekkertje ga halen, kom ik in de winkel en zeg, moet een XLR-plug hebben, dan zeg ik een mannetje of een vrouwtje. Male or female. En dat is gewoon de normale uitdrukking. Er is niemand die dan aan mannelijk, vrouwelijk, laat staan aan man en vrouw denkt. Maar dan weet die dingen daar nog soms. Wij zijn die dingen gewoon kwijtgeraakt. En daar zit het grote probleem. Hè. Eigenlijk ben ik aan het eind van de avond en dan moet ik er nog aan beginnen. Dat maakt het wat lastig. Hè. Eerste bedeling. Ik doe zo. Automatisch. Eerste bedeling. Niemand komt op het idee ooit, maar het getal 1 heeft een heel ruime symboliek. En dat valt niet op, want als je die verder noemt, is het altijd 1, hè? Een boom, een huisje, een boompje, een beestje, dat is allemaal 1. Tenzij er wat anders bij zet. Het valt niet op. Maar 1 is eenheid, 1 is gemeenschap. Meestal een samengestelde eenheid, dat wil zeggen, is een verscheidenheid die verbonden wordt samen tot 1. Dat is bijna altijd zo. Het schijnt, de enige uitzondering daarop is het atoom. Maar daar ben ik ook niet zo zeker meer van tegenwoordig. Het ondeelbare, atomos. Het ondeelbare. Maar voor de rest is samengesteld, een beetje van dit, een beetje van dat. Wat het getal 1 betreft, de 1 staat logischerwijs voor de enkeling. Ik kan het eigenlijk pas uitleggen als ik bij de 2 terechtkom. En dan bij de 3 enzovoorts. Hè. Maar 1 is de enkeling, is het individu. Die eerste bedeling heeft nou eenmaal ooit de naam gekregen, of zich de naam verworven bedeling van... Het geweten, en ik zal u in de tijd wel gezegd hebben dat ik prefereer te zeggen die van de individu. Individu wil zeggen de enkeling, de eenling. Want hoe gecompliceerd het werk van God ook mocht zijn in de loop van de geschiedenis, bazaal, fundamenteel, principieel, God rekent eerst met de individuele mens. Met u. Met mij. Daar begint het mee. Dat is die bedeling. Die duurt tot vandaag. Die duurt tot de jongste dag aan toe. En de essentie is, maar dat hebben we allemaal besproken, dat die individuele mens gelooft wat God openbaart. Uiteraard. God spreekt tot hem. Of heeft hem geschreven. Via de Bijbel. En de verantwoordelijkheid ligt bij de individuele mens om dat woord te aanvaarden. Doet hij dat, dan ontvangt hij ooit een keer wanneer het maar zou, want daar heb ik het nou even niet over, zou hij eeuwig leven ontvangen, dat is van oudsher beloofd. En zo niet, dan niet. Het gaat om God heeft gesproken en houden wij ons daaraan. Want in dat woord is het leven en door zijn woord komt dat leven tot ons. Daarom heet dat woord woord des levens en daarom heet het ook brood des levens. Want het is waarmee wij ons leven ontvangen en waarmee wij het voeden. Als we het niet meer krijgen, sterven we af. Dat is eigenlijk het idee. Nou goed. En dat betreft de enkeling. Dat neemt niet weg dat God ook een administratie, dat is een ander woord voor bedeling, weet u nog, een administratie erop nahoudt met betrekking tot de volkeren en met betrekking tot één volk specifiek. Israël, daar hebben we allemaal over gesproken. Maar hoe dat ook is, in de eerste plaats gaat het om het individu. Als het evangelie gepredikt wordt, wordt het ook gepredikt aan individuele mensen. En ook als een volk tot bekering moet komen, dan nog wordt het evangelie gepredikt aan individuele mensen. Zo werken die dingen. Geloven is iets van het individu. Daar staat het getal 1 voor. Vandaar dat de 1 bij uitstek de uitbeelding is van de godheid. Niet de drie, de één. Alle buitenstaanders weten dat, hè. Alle niet-christenen weten dat christenen monotheïstisch zijn. En wij christenen stemmen daarmee in. Maar onder elkaar zeggen we, nee, we geloven in drie. Ik niet, maar... Dat is problematisch. Maar God is één. U weet hoe het is. Wij christenen hebben in elk geval sinds de reformatie, maar daarvoor eigenlijk ook al sinds Nicea, hebben wij wat wij geloven verkort in wat men dan noemt een symbool. Want zo heet dat. Geloofsbelijdenis. Als je ooit een boek tegenkomt over symboliek, is de kans veruit het grootst dat het gaat over geloofsbelijdenissen. Ja, waarom ze dat zo noemen? Voor de verwarring, denk ik altijd. Hè? Nou ja, het komt erop neer dat die geloofsbelijdenis doorgaat voor een symbool, een verkorte versie van de Bijbel als zodanig. Want de Bijbel is, als iemand zegt, geloof heel de Bijbel, dan weet je nog niet wat hij gelooft. Hè? Nou ja, wij wel, maar anderen niet. Hè? Dus vraag maar. Dus ze willen het kort hebben. En bovendien, als je altijd moet discussiëren over wie er wel en niet bij hoort, en je moet het doen aan de hand van 1200 zoveel bladzijden, dat is niet te doen. Dus we hebben het kort gemaakt, een halve bladzijde of zo. Weet je wat de apostolische geloofsbelijdenis is? Dat is makkelijk, hè? Dat is kort. Nou, in werkelijkheid zijn dat statuten, wie zich er niet, wie het niet onderschrijft, wordt eruit ge... of er niet ingelaten. Daar dienen die dingen toe. Dat is historie. Zo is het gegaan. Maar de Joden hebben ook zoiets. Iets wat ervoor door moet gaan. Ze noemen dat niet zo. Maar de Joden hebben ook zoiets. In de wet wordt namelijk gezegd dat men het woord des Heren specifiek, en ook een bepaalde tekst specifiek, zou bewaren, op het voorhoofd zou binden, op de armen zou binden. En sommigen denken dat symboliek specifiek Joods is. Ik moet u zeggen, nou, dat is de omgekeerde wereld. Ze hebben niet eens begrepen wat het werkelijk was, hè. Want het woord des Heren op je voorhoofd binden wil zeggen dat het daar in je hoofd, in je denken, voorop ligt, om zo te zeggen. En op je handen, dat wil ze, niet die gebedsring, maar weet je, we hebben een doosje, daar binnen ze om de armen zo van... Een blokje in het voorhoofd. Het een heeft betrekking op het denken dat beheerst zou worden door het woord van God. En het andere heeft betrekking op de handel, het doen en laten, de werken van de mens, dat beheerst zou worden door het woord van God. In plaats daarvan doen ze het letterlijk. En ze binden het ook trouwens aan de deurpost. Vanwege het in- en uitgaan. Want in- en uitgaan is wat de mens in heel zijn leven doet, hè? In- en uitgaan, dat is wat het is. En dus op de deurpost, in de zogenaamde mezuza. Maar zij gebruiken, ze hebben in dat doosje, en ook in de mezuza hebben ze een zo'n tekst, uit Deuteronomium is dat. Nou ja, meerdere eigenlijk, maar zo nauwkeurig hoef ik dat ook allemaal niet te vertellen. In Deuteronomium 6... Shema Israël, begint dat. Hoort Israël. Deuteronomie 6 vers 4. Hoor Israël, de Heere onze God is één Heere. Dat is wat er staat. U weet, het hele woord bestaat niet, dat mag je dus altijd weglaten. En enig in de Statenvertaling is gewoon het hoofdtelwoord één. Dus is dat een telwoord, niet een voorzet, niet een lidwoord. Hoor Israël, de Heere onze God is één Heere. Eén God, één Heere. Het getal één is daarmee de uitdrukking van juist de ondeelbare. De in zichzelf bestaande, liever nog de in zichzelf staande. Daarom schrijven wij een 1 met een rechtopstaand streepje. Meer niet, er zitten geen toeters en bellen aan. Ja, soms vanwege het lettertype en al of niet schreefletters, hou maar op. Maar fundament en heb je nog cursief en al, maar dat doet er niet toe. Fundamenteel is het 1 rechtopstaande Streep, ja, ik heb het over de hoofdletter dus, hè, maar goed. Over het kapitaal. Maar goed, het recht opstaande streepje. Dat is de één bij uitzicht. Het is al een uitbeelding van één. Bovendien, als we het hebben over typologie. Er zijn mensen die denken dan aan de grafische... aan het grafische vak, weet je wel. Typen met een typemachine. Types zijn letters, hè. Ja, lettertypen heet dat. Ja. Dus die één staat altijd voor het individu. In legio, in vele talen, begint het woord voor ik dus ook inderdaad met een i. Of voor de Fransen onder u een j, maar dat is een i. Een i en een j is gewoon dezelfde letters, maar een beetje flauwekul. Maar alleen maar dat ene streepje. Sterker nog, de grootste individualisten die ik ken, die vind ik onder de Britten, dat zijn die Engelsen, Wilsen, dat zijn de hè? Die weten dat ik prachtig uit te spreken, hè? I, zeggen ze. I. Dat is niks ich of ik of je, gewoon I. En ze schrijven alleen maar die ene letter. Alleen maar die i. En uitsluitend als kapitaal. Dat wil zeggen als hoofdletter. Onthoud die. Dat is de volksaard. Symboliek. Gewoon in de schrijfwijze vind je dat al terug. Waarom ook niet? Er zijn mensen die lezen iemands handschrift en verklaren daaruit wat iemands karakter is. Toch? Dat is ook symboliek. Natuurlijk. Voor mijn part typografie. Niemand denkt er ooit aan, maar dat is het wel. Handschrift wordt door karakter bepaald. We zijn waarachtig wel. Ik wil niet zeggen dat de jongens die daar zich mee bezighouden altijd gelijk hebben. Ze zitten er wel eens naast. Maar in beginsel is dat zo. Ik krijg maar zelden nog handgeschreven brieven. Want je krijgt altijd e-mailtjes. U weet wat ik ermee doe, hè? Blindelings kan ik die knop vinden. Delete. 3, 1, 2, 3. Ik vind het zo'n goedkope manier van... dat doe je als vrienden onder elkaar, dus je snel even wat regelen moeten. Maar voor de rest, ik vind het zulke onzin. Ik stel wel een prijzen geschreven brief te krijgen. Maar ik zie in één oogopslag of het van een meneer of een mevrouw is. En ik zie ook in één opslag of het een verward type is, of dat hij zijn dingen goed voor elkaar heeft. Of hij ze allemaal op een rijtje heeft. Je bent gewaarschuwd. Ik laat er even wel eens even zien. Zeg ik, even kijk eens. Dan zeg ze, oh, heb je er weer een? Dan kun je aan de wijze van schrijven zien. Aan het handschrift, aan de regels die dansen. Mensen die de kantlijnen volschrijven, die tussen de zinnen doorschrijven, met pijltjes en zo'n gemiddeld proefwerk van de middelbare scholier eruit ziet, zal ik maar zeggen. Dat zie je meteen. Hè? Nou goed. Maar terug naar die één. Hè. De één is de aanduiding van het individu. Dat die eerste bedeling over individuen gaat, dat kan niet missen. En waar ik het nou gelukkig niet over kan hebben, want dat is het. Dat is een verhaal, ik weet niet of ik me daaraan waag volgende keer. In het Hebreeuws schrijft men die één niet maar met één streepje, maar schrijft men zelfs in drie verschillende losse tekens. Naast elkaar, in drie, ja. Dat is het meest gecompliceerde teken, denk ik, van alle 22 Hebreeuwse letters. Om zo te zeggen. En dat komt omdat in de Bijbel, en dus ook in het Hebreeuws van de Bijbel, de dingen op het hoogst mogelijke niveau weergegeven worden. Vandaar dat we er soms niet bij kunnen. En dus ook symboliek soms niet begrijpen. Maar op dat hoogst mogelijke niveau de enige echte staande eenheid is uiteraard God zelf. En dat wordt niet zo simpel weergegeven met alleen maar een streepje. Het wordt weergegeven met een schuine streep. Met aan weerszijden ervan het teken voor het voor de i, voor de j, hetzelfde, voor de j, de Hebreeuwse j, tegenover elkaar. En de Hebreeuwse jot is niet een 1, maar een 10. Dat is ook een 1, maar op het niveau van de tientallen. En die twee tegenover elkaar. 10 tegenover 10. De twee drukt uit de twee kanten, twee aspecten van de Godheid. De ene kant zijn verborgen aspect, de andere kant zijn geopenbaarde aspect. Maar zoals gezegd, daar kunnen we makkelijk een uurtje over doorgaan. Dat gaan we vanavond niet doen. Maar ik bedoel maar aan te geven dat het vaak niet zo simpel is als wij denken. Maar niettemin, dingen zijn wel na te gaan. Je moet ze leren in de praktijk. En je moet altijd bereid zijn om dingen bij te stellen. Oké, je hebt hier een vers, het gaat over een slang, het gaat over de duivel. Dat is zo klaar uit. Maar daarom is het nog niet altijd zo. En als het niet altijd zo is, dan moet je je herzien en afvragen, wat betekent het dan wel? En niet zeggen, nou soms dit, soms dat. Ja, dat kan dan wel zo wezen, maar dan heb je het dus niet begrepen. Dan is er iets aan je ontschoten. En daar moet je altijd voor waken. Dat je geen voorbarige conclusies trekt. En zeker dat je geen conclusies trekt die bijbels niet verantwoord zijn. Zo makkelijk is dat dan toch weer wel. Dan kun je het zaakje beter helemaal laten liggen. Maar goed, dat hopen we dus de volgende keer te doen. Enige symbolen die de Bijbel ons systematisch aanreikt, leggen naast die verschillende bedelingen. En daaruit zeker zal blijken, vind ik, dat dat schema van die zeven bedelingen ook daadwerkelijk klopt. Omdat het zijn analogie heeft, zijn parallellen. Komt met zoveel andere zaken overeen. En dat maakt het ook sterk. En dat geeft je ook, nou ja, de zekerheid van de dingen die je leert. Hè. Goed, daarover verder de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat wij opnieuw hier bij elkaar mochten komen om uw woord te openen. Om ons door u te laten onderwijzen. Om te komen tot kennis van u en van uw werk. Om vervolgens daar ook onze plaats in te nemen. Want dat is toch wat u van ons vraagt, dat we tot u komen en onze levens in uw handen stellen, opdat u ons zal gebruiken in uw werk, in uw plan, en daarmee in de eerste plaats ook tot uw eer. Wij danken u daarom dat we mogen doen hier wat u ons zwart op wit gevraagd hebt, om te onderzoeken de schriften en daardoor te komen tot u. Met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met alle kracht die in ons is. We danken u daarom voor dat woord dat ons spreekt over u, waardoor wij u leren kennen en waardoor wij ook onze hoop en verwachting mogen stellen op de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En we danken u dat waar wij leven in roerige tijden wellicht, wij niettemin vooruit mogen zien naar de vervulling van uw belofte. En mogen weten dat u ons geroepen hebt tot een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En dat die beloften in Christus ja en amen zijn. Wij willen u dan ook vragen, wist u ons nabij in de dagen die voor ons liggen. Richt u ons oog op u. En boven alles, verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.